Dit is Anders Denken, Anders Doen. De podcast voor ondernemende mensen die meer willen bereiken met communicatie. Met minder moeite.
Susanna Rus is trainer en coach en specialist in geweldloze of verbindende communicatie. Haar ontmoeting met de grondlegger van deze theorie, Marshall Rosenberg, in 2006 veranderde haar leven en vooral haarzelf. Susanna is de dochter van een Friese vader en een Spaanse moeder. Ze studeerde architectuur, werkte als bedrijfsjournalist en kwam via een cursus authentiek communiceren in aanraking met de theorie die haar leerde waar te nemen wat je zelf en wat een ander werkelijk wil. Hoe kun je in plaats van te oordelen over wat je waarneemt effectief op zoek gaan naar jouw gevoelens en behoeften en daar een verzoek aan verbinden? Luister naar mijn doorvraagsessie met Susanna Rus over geweldloze communicatie die mensen kan verbinden en jezelf kan laten groeien. Ik ben Bob Heeren, advocaat, mediator en zakelijk gespreksleider met een voorliefde voor effectieve en betrokken communicatie.
Doorvraagsessies. Storytelling. Tot de kern van je verhaal.
Susanna, ik wou bijna zeggen welkom, maar we zitten in jouw werkruimte in Beeldhoven.
Ja. Welkom, Bob.
Dankjewel. Fijn dat ik hier mag zijn. Ja. Wie goed luistert, hoort de vogeltjes fluiten op de achtergrond.
Zeker. Ja.
Fijn dat ik met je mag praten over geweldloze communicatie. Jij bent ooit met Marshall Rosenberg in contact gekomen. Wat was dat voor hem?
Ik vond hem heerlijk. Boefachtig bijna. Een hele gewone man waarvan het duidelijk was voor mij dat hij ook wel degelijk weet wat niet geweldloos communicatie was. En ik heb hem voor het eerst ontmoet in inderdaad eind 2006. November, begin december. En toen stond hij voor een zaal met iets van 700 mensen en daar was ik één van. En hij gaf een lezing en daarna een dagworkshop. En toen ik hem in die tijd zag, vond ik hem met name eigenlijk heel scherp. Want hij haalde iemand uit het publiek die ergens mee worstelde en hij zei, nou, kom maar hier. Hij had een probleem met zijn... Hij wist niet hoe hij zijn dochter kon aanspreken, opdat hij zich zorgen maakte als die dochter alleen op pad ging, 's avonds laat. En hij wilde die dochter wel iets vertellen, maar hoe dan? Zonder te vertellen over de vreselijke dingen die allemaal kunnen gebeuren. Anyway, toen ging Marshall een rollenspel spelen en hij was dan eigenlijk de vader en die vent was eigenlijk zijn dochter. En het klonk zo smooth en zo simpel, maar ondertussen was het helemaal raak en gepinpoint. En daar was ik erg van onder de indruk. Maar ik weet niet of ik nou antwoord geef op je vraag.
Nee, maar Rosenberg was dus een psycholoog. Hij heeft volgens mij ook bij Carl Rogers zijn opleiding gehad. Hè? Een ja. bekende ja. gedragspsycholoog, als ik het goed heb. Ja. En jij kwam hem in 2006 tegen en hij pakte je als het ware in met een speciale methode.
Nou, aanvankelijk nog niet meteen, maar uiteindelijk ben ik zijn boek gaan lezen. Of uiteindelijk vrij snel daarop ben ik zijn boek gaan lezen. En daarachter in het boek staat iets over hoe hij omging met depressieve patiënten. En daar heb ik ben ook depressief geweest, nou vrij jong. En dat ik hem tegenkwam was ik rond de 40. En ik heb eigenlijk 20 jaar gezocht van wat moet ik hiermee? Hoe kom ik bij de bron van mijn depressies? En dat een beetje passief gezocht, niet actief. Maar ik dacht, ja, medicatie, dat gaat hem niet worden. Maar wat dan wel? En daar had ik geen antwoord op. Totdat ik het boek las van Marshall. En daar stond voor mij het antwoord in. Van het is bingo, het is aangeleerd gedrag. Het is niet, ik ben er niet mee geboren met negatieve gedachtes, met oordelende gedachtes. En Marshall die spreekt daar in het boek daarover, dat je dat wel degelijk kan aanpakken, die gedachtes die je hebt. En hoe je dat kan vertalen naar gevoelens en behoeftes of de taal van het leven.
Je kunt depressie zelf helen.
Nou, zover zou ik niet willen gaan. Vind ik een heel gevaarlijke uitspraak. Want dan gaan mensen naar mij zeggen van, oh, dat geloof ik niet. Maar in mijn geval was dat wel zo. Hmm. In mijn geval was de combinatie van dingen, maar de taalkundige aspect en het, ja, hoe wij leren denken in oordelen en, nou ja, en al dat soort dingen, dat heeft mij een heel groot verschil gemaakt eigenlijk.
Want oordelen is een soort gif.
Nou ja, je hebt natuurlijk ook prachtig mooie oordelen. Hè? Dus zoals Byron Katie zegt, als het in je voordeel is, laat het lekker bestaan. Ik zelf vind het altijd fijn als ik een keuze heb. Dat ik weet van als ik iets negatiefs, als ik bij wijze van spreken denk, mijn buurman is een azo, want zijn boom hangt over mijn tuin en er komen allemaal vieze vruchten in mijn tuin vallen. en het woord pap, dan kan ik dus ervoor kiezen om die gedachte te geloven, of ik kan hem te vertalen naar wat er dan bij mij leeft aan gevoel en behoefte.
Oké, want wat doe je dan precies?
Dan zou ik kijken van, nou, wat is de waarneming? Nou, die boom die is heel groot geworden, die hangt over mijn tuin. En er vallen inderdaad elk najaar vallen daar allemaal vruchten in mijn tuin. En daar baal ik van, dat is mijn gevoel. En ik heb behoefte aan dat we rekening houden met elkaar als buren. En dan zou mijn verzoek bijvoorbeeld aan mezelf kunnen zijn van, nou, ik ga aanbellen en kijken of we in gesprek kunnen. Wat we eraan kunnen doen.
En stel dat je de buurman confronteert, of dat is misschien een beetje een zwaar woord, maar dat je uit wat jouw wens is, en die buurman die reageert daar nogal geprikkeld op. Hoe gaat het dan in zijn werk?
Ja, dat wisselt een beetje. Als het nu met de ervaring die ik nu heb met geweldloze communicatie, heb ik doorgaans nog wel een keuze om dan, zoals ik het zeg, te switchen van been. Dus ik kan op mijn spreekbeen staan en me eerlijk uiten. Maar als dat het geval is, dan is het duidelijk dat hij niet mij kan horen. En dan zal ik waarschijnlijk empathisch gaan luisteren en kijken wat er bij hem aan de hand is. En doorgaans, als dat lukt, dan en er kan soms wat tijd overheen gaan, maar dan wordt de ander wel, ja, of wat zachter, of die kan weer mijn standpunt inzien. Dat lijkt me voor jou niet vreemd als mediator. Maar,
nee, zeker niet. Ja. Maar dat is Stephen Covey heeft wel eens gezegd van eerst begrijpen en dan begrepen worden.
Ja.
Geldt dat bij geweldloze communicatie ook zo? Eerst empathisch luisteren en dan eerlijk uiten?
Ja, als dat... Ja, niet altijd. Hè. Soms is er gewoon verbinding, dan is het prima. En als het lastig wordt, dan is het handig om bij jezelf te beginnen. Ja, zeker.
Oké, dus laten we even resumeren. Je neemt iets waar, en laten we maar even zeggen bij een ander. En je eerste misschien menselijke reactie is van dat je er een oordeel op plakt. En jij hebt geleerd om te kijken van, hey, wat zie, hoor, voel ik of denk ik, zeg ik tegen mezelf. Wat neem ik dus waar?
Ja.
Welk gevoel zit daarbij en wat zit daar eigenlijk onder dat gevoel?
Ja, zeker. Ja, je bedoelt qua behoefte, qua drijfveer. Ja. En het is nog veel subtieler dan dat, vind ik. Want op het moment dat ik mijn waarneming onderzoek van wat is er nou eigenlijk feitelijk echt gebeurd, dat kan soms ongelooflijk lastig zijn. En zeker als ik heel erg geprikkeld raak in iets, dan soms ben ik niet eens in staat om de waarneming te geven. Dan ben ik zo snel gekidnapt door mijn emoties, of door oude dingen waarschijnlijk, dat ik niet eens meer kan niet eens formuleren. Dus dat is al één ding, dan heb ik een ander daarvoor nodig. Als ik het wel kan, als ik er wel toe in staat ben, als ik werkelijk in staat ben de waarneming helder te formuleren, dan kan het soms zijn dat mijn gevoelens al wijzigen. Want ja, dan is die ander niet meer een... Marshall Rosenberg heeft het over enemy images, over vijandbeelden, dat we die heel snel kunnen hebben.
Ja.
En feitelijk in elk oordeel, of een minder prettig oordeel, zit dat eigenlijk daar wel in.
Ja, want je hebt het over waarnemen. En voor mij zit in waarnemen ook de veronderstelling dat je, ja, zoals mensen dat dan vaak zeggen, de feiten kunt waarnemen. Dus dat er een soort oordeelloosheid in zit, maar ja. In je waarneming zit natuurlijk ook subjectiviteit in.
Ja, precies. Ga er maar aan staan. Ja, dat is echt een heel vak apart. Het is de waarneming in relatie tot wat er bij me leeft. Dus de waarneming hoeft ook niet een of ander wetenschappelijk onderbouwd iets te zijn. Maar wat heb ik ervoor nodig om ervoor te zorgen dat jij en ik, hè, stel je voor dat jij iets zou hebben gedaan naar mij toe, dat wij het op zijn minst eens zijn over de waarneming. Op zijn minst niet oneens over de waarneming. Dus dat zit in hele subtiele dingen.
Mm-hmm.
Ik kan zeggen, je was te laat. Nou, dat is een oordeel, want het woordje te, dat is het per definitie een oordeel. Je was te laat, of je was weer te laat. Hè? Dat soort woordjes van weer, altijd, nooit. Dat zijn altijd al verwijten eigenlijk. Je was te laat. Oh, nou, hoe kan je dat dan vertalen dat het zonder dat er geen oordeel meer in zit? Of dat het neutraler wordt? Ja, je was later dan de afgesproken tijd. Het vergt meer woorden, dat is wel waar.
Ja, en het vergt misschien ook het vermogen om de communicatie een beetje in slow motion te zetten. Om eens
absoluut
na te gaan waar het werk om gaat.
Absoluut. Het kan het bijna niet ook meteen in het moment als je dit begint te leren. Dat doe je meestal net achteraf of wat langer dan achteraf. Maar je was later dan we hebben afgesproken, of je was later dan ik in mijn agenda heb staan of zoiets, kan ik ook nog vertalen naar, ik zie je later binnenkomen dan ik me herinner. En zodra er een onderwerp inkomt van ik zie je, ik hoor, ik merk, dan laat ik het nog meer bij mezelf. Technisch gezien zijn het eigenlijk allebei correcte waarnemingen. Maar het doet iets anders in de luisteraar als ik het heb echt over mezelf. Ik zie dat je later binnenkomt.
Ja.
En ik baal ervan of ik... Ja, er kan van alles bij mij aan de hand zijn als dat gebeurt.
Nee, zeker. Waarbij ik nog wel eens tegenkom dat als ik een ik-boodschap geef... dat mensen dat dan vertalen in de relatie... of dat ze er een indirecte disqualificatie in zien of zo.
Kun je dat toelichten?
Nou, als ik bijvoorbeeld zeg van... goh, ik voel me ongemakkelijk bij wat je zegt... dan zouden mensen kunnen denken van... ben ik dan zo'n moeilijk mens of zo, weet je wel? Krijg je dan terug? Of je vindt mij lastig?
Ja, en het is leuk dat je dat zegt. Want wij hebben het ook over de ik-kwadraatboodschap. Met wij bedoel ik mijn man en ik, we hebben hetzelfde vak... Dus de ik-kwadraatboodschap, dat is niet alleen ik voel, maar ook waarom. Wat is het fundament van dat gevoel en dat is de behoefte. Ja, dus op dat moment komt het nog meer bij mezelf. Ja. Dan ben ik even vergeten wat je voorbeeld was.
Nou, bijvoorbeeld van ik voel me ongemakkelijk en de ander zegt van ben ik dan zo moeilijk?
Ja. Ja, maar je zei het net anders. Ik voel me ongemakkelijk bij...
Bij wat je zegt.
Bij wat je zegt. Ja, precies. Dus wat je zegt is dan de waarneming. Ik voel me ongemakkelijk. Ja. En dan zou je dus nog een behoefte daaraan plakken.
Ja, en daardoor zou die ander zich natuurlijk ook schuldig kunnen voelen. Omdat die denkt van, Bob voelt zich ongemakkelijk. Ik heb iets gezegd. En dat die ander dan als een soort overlevingsstrategie in de aanval gaat.
Ja. Ik heb helemaal niks gezegd. Waar heb je het over?
Ja. En nou zei jij net even... een aantal minuten geleden van ik kan van been switchen, ik kan empathisch luisteren of ik kan
me eerlijk uiten.
Wat dat heeft te maken met die geweldloze communicatie-theorie.
Ja, ik zal het even uitleggen, want het klinkt allemaal zo ingewikkeld. Eerlijk uiten, empathisch luisteren. Je kan over het algemeen zeggen, communicatie gemiddeld genomen is spreken en luisteren. Dat is gewoon wat je wel overal zou kunnen horen. Elke type communicatie. Spreken en luisteren. Het spreken noemen we bij geweldloze communicatie eerlijk uiten. Waarom? Daar zit het woord eer in. Eerlijk, eer. Ik doe eer aan mezelf. Ik doe eer aan wat voor mij belangrijk is. En dat zijn mijn behoeften. Ik leg tussen jou en mij in wat mijn behoefte is. Ik heb behoefte aan dat we gezamenlijk beginnen met de training. Ik heb behoefte aan... optimaal het gebruik maken van onze gezamenlijke tijd en energie.
Ja.
En daarom hecht ik er enorm aan dat we samen beginnen. Anyway, dus dat is wat ik dan doe. Eerlijk uiten. En het andere is luisteren. En dat noemen we empathisch luisteren. Dus ben ik in staat om met empathie bij de ander te zijn. Niet te willen fixen, oplossen. Gewoon...
Nee, precies. En ook al is datgene wat die ander zegt helemaal niet jouw mening... of is het jouw wereld niet...
Ja, dat is voor mij zo bevrijdend geweest. Ik kan het pertinent oneens zijn met iemand... en tegelijkertijd empathisch luisteren en kijken... wat zou de behoefte zijn die daarachter zit?
Ja, ik vond ook een mooi citaat van Marcel Roosberg. Ik denk dat ik het heb gelezen in de training die ik bij jouw man heb gevolgd.
Ja.
Het doel van GCR, geweldloos communiceren... is niet om mensen of hun gedrag te veranderen, om je zin te krijgen. Het is om relaties te creëren op basis van eerlijkheid en empathie... die uiteindelijk ieders behoefte vervullen.
Ja, mooi. Ja. Ja.
Ja.
Ja, dat herken ik wel.
Ja. Voor mij, als ik jou zo hoor, ligt de kern van geweldloze communicatie in het ontdekken van de behoefte in jezelf en in die van de ander. Nou leven we in een hele hectische wereld en waarin heel veel informatie is, waarin de mind heel druk is. Vergt het niet een enorme vaardigheid om werkelijk te ontdekken van wat die behoefte is?
Ik ben even afgeleid terwijl ik naar je luister.
De vraag is eigenlijk even van... We zijn zo druk allemaal. En volgens mij is ontdekken wat je behoefte is luisteren met je hart. En daar is volgens mij stilte voor nodig.
Ja, klopt. Ja, nee, ik hoor je vraag. Ik was nog even met iets anders bezig.
Ja, zeker. Ja.
Nee, het klopt. Het is het behoefte denken. Het denken en kijken in behoeftebegrippen. En behoefte kun je ook zien als... kwaliteiten of daar waar onze levensenergie zit eigenlijk. Dus dan hebben we het over begrippen als verbinding, vertrouwen, voortgang. Nou, het zijn een heleboel begrippen. En dat zijn mensen zeggen wel eens, dat zijn positieve woorden. En het punt is dat we er niet in zijn getraind over het algemeen... om daarin te denken en daarnaar te handelen. Dus dat klopt. Het vergt een soort commitment inderdaad om daarachter te willen komen, daarmee in contact te komen. En in het Engels is het ook zo mooi, to meet a need. Het is echt ontmoeten van een behoefte. En daar echt mee in contact komen. En dan beseffen dat er zoveel manieren zijn om behoeftes te ontmoeten eigenlijk.
Maar zou je daar ook voor moeten trainen in die zin dat je bijvoorbeeld dan meditatie doet of dat je eerst gaat sporten om op je gedachten vrij te krijgen?
Ja, ik kan me voorstellen dat allerlei mensen verschillende strategieën hebben om daar makkelijker mee in contact te komen. Maar in principe is het wat mij betreft de bereidheid om elke dag of een paar keer per week even terug te blikken op je dag in het beginnen. En zo'n kaartje erbij, en ligt hier een kaartje, zien de luisteraars niet, maar daar staan allemaal behoeftebegrippen op. Dat erbij te pakken en te kijken, toen ik dat zei, welke behoefte wilde ik daarmee vervullen? Of door de dag heen momenten te nemen waarbij je kijkt, welke behoefte ben ik nu aan het vervullen door te zeggen wat ik zeg, enzovoort.
Ja, want dat vind ik inderdaad wel een eye-opener. Ik dat kaartje even erbij pak. Als je kijkt naar bepaalde gevoelens en dergelijke, dan blijf ik vaak steken in bang, boos, blij, verdrietig en afkerig, baal of iets dergelijks.
Ja.
Maar als ik dan kijk naar het kaartje, dan staan daar ongelooflijk veel gevoelens op. Dankbaar, hartelijk, zelfverzekerd, vrolijk, opgewekt, geïrriteerd, afwezig, treurig. Het is heel fijnmazig.
Ja.
En wat mij dan wel eens bezighoudt, is de vraag van hoe breid ik eigenlijk mijn actieve vocabulaire uit als het gaat om het ontdekken van gevoelens?
Ja, dat is een mooie. Je las er al een paar voor. En het grappige is, je zegt ook actieve vocabulaire, want we kennen de woorden wel, ze zijn niet vreemd.
Ja.
Dus wat ik zeg tegen deelnemers aan mijn trainingen is, of spreek het in. De meeste mensen hebben een inspreek-app op hun mobiel. En luisteren af en toe naar, kijk dagelijks naar die kaart en lees er 5 hardop voor aan jezelf. En leg het kaartje weg en zeg ze dan nog een keer hardop. En zo kun je elke dag een beetje daaraan werken. Of kies een woord van de week. Ik vind nukkig of wrokkig, hele leuke woorden. Of murf, dat horen we nooit meer. Maar er zijn verschillende manieren om dat te doen.
Ja, zeker. Dus dat dan impregneer je ze als het ware, zodat ze dan opeens ook kunnen opploppen op het moment dat het nodig is.
Dat is het. En niet alleen met gevoelswoorden, maar ook met behoeftebegrippen.
Ja.
Dus daar zijn er ook best veel van. En er zijn wel een soort van, je kunt ze wel trechteren naar een soort basiscategorieën. Maar het is fijn als je veel behoeftebegrippen kent en ook gevoelswoorden, omdat je, zeker ook als je empathisch luistert, kun je balletjes opgooien naar mensen. En dan kun je suggesties geven van, god, ben je verdrietig? Had je meer erkenning gewild? Of zoiets.
Ja, want dat is ook een inzicht, denk ik. Hè, dat als je met iemand praat die met een probleem zit en je wil empathisch luisteren, dan is het de bedoeling om de gevoelens te achterhalen van die persoon en de daaronderliggende behoeften. En dan mag je dus best een heleboel proefballonnetjes oplaten, zou ik maar zeggen. Je mag best gesloten vragen stellen.
Ja, dat is best vreemd inderdaad voor heel veel mensen. Die denken ook van, nee, maar dat kan niet. Ik heb juist tegenovergestelde geleerd.
Ja.
En dat snap ik. Maar de reden is van als je aan een ander mens vraagt, hoe voel je je hier dan bij? Dan gaan ze naar hun hoofd om te bedenken hoe ze zich voelen. Omdat het vocabulaire niet zo voor in hun woordenschat zit. En het grappige is, op het moment dat we gaan gissen, als ik ga gissen van, nou joh, ben je dan geïrriteerd? Had je meer voortgang gewild in de vergadering? Dan weten ze het meteen. Dan zeggen ze, nee, niet geïrriteerd, ik was ongeduldig. Maar dan zit je al op die laag van wat er leeft, van gevoelens en behoeftes.
Dus in feite antwoord aan het onderbewustzijn met de vraag, of met het antwoord, zeg maar, wat er werkelijk leeft.
Ja, denk het wel.
Als de
ander
gaat gissen.
Ja.
Want jij zei net van, ja, mensen gaan dan nadenken wat ze voelen. Dus eigenlijk omgekeerd, ja, als jurist mag je het nooit omkeren, maar misschien in dit geval wel.
Ja.
Zeg je dus eigenlijk van, het achterhalen van gevoelens doe je wel met je hart gewoon. En niet zozeer met je hoofd.
Ja, het is een wisselwerking.
Ja.
Het is echt het is een wisselwerking.
En misschien,
er zijn ook enorme verschillen per persoon. Ik heb wel eens een vrouw in mijn training gehad en die zei, ja, ik weet niet wat ik voelde qua emoties dan. Ik wil alleen maar trappen. Dan ga ik dat niet invullen. Dan zeg ik, oké, dan is dat wat jij voelt. Sommige mensen die voelen in beelden. Ik ben ook echt een beelddenker. Ik kan ook voelen echt in beelden. Dus dit is taal, maar er is veel meer.
Ja.
En het is fijn als het je helpt, maar ga alsjeblieft niet denken dat er iets met je mis is als dit minder aanslaat. En de ene persoon die heeft, als er iets gebeurt, als er een trigger is, die heeft veel sneller een gedachte of een oordelende gedachte. En de ander heeft meteen een gevoel. En de ene persoon heeft een enorm gevoelsleven, maar kan er geen woord aan geven. En de ander is heel goed met woorden, maar die kan moeilijk bij zijn gevoel. Dus het is... Het is echt, en wat je, ik geloof dat we dat bespraken voordat we gingen opnemen, maar er zijn ook kaartensets met gevoelswoorden erop. En die zijn heel fijn, want dan kun je echt kaartjes op de grond gooien, bij wijze van spreken. En dan ligt er gelijk iets op. Dan denk ik, ja, dat is het. Dat is mijn gevoel.
Ja, dat vond ik ook inderdaad een bijzondere ervaring. Ja, dat ik een keer zo'n sessie deed en dacht van nou, het is boos of zo. Dat is het dan wel. Maar er bleek er ongeveer 12 gevoelens en 15 behoeften onder te zitten.
Ja. Dat is wat ik vaak zie. Ja. Klopt. Ja.
Ja. Ik wil nog eventjes met jou naar iets wat ik op jouw website las. De afkorting WAIT. Why am I talking? En dat heeft te maken met zeggen wat je wel wilde.
Ja, ja, vanuit het gedachtegoed geweldloze communicatie wel. Ja. 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 Why am I talking zou je kunnen vertalen naar geweldloze communicatie. Welke behoefte ben ik aan het vervullen door te zeggen wat ik zeg? Nou, als je zo zou nadenken, dan zou je bijna je mond niet meer open doen. Maar het is soms als je reactief bent, dan kun je dat wel afvragen.
Maar je zegt dus eigenlijk van, denk heel goed na over wat je gaat zeggen als je effectief en geweldloos wil communiceren.
Ja, ook. Ik denk ook dat het een intentie is. En dat is denk ik voorbij het denken, zeg ik nu. Dat is voorbij het denken. Dus wel iets om bij stil te staan. Maar voor mij is ook bij geweldloze communicatie eigenlijk de basis, het fundament is de intentie. Met welke intentie ben ik in communicatie? Wil ik gelijk of wil ik geluk? Mm-hmm. En dat zeg ik ook tegen deelnemers als ze de stappen lopen, als ze de stappen lopen, zeg ik dan. Maar als ze gaan communiceren zoals dat, hè, zoals we dat leren via waarneming, gevoel, behoefte en verzoek, dan zeg ik, ja, je kan dat ook allemaal leren om uiteindelijk je zin te willen doordrijven. En dan ben je niet bezig met geweldloze communicatie.
Nee, want mag ik het nog even over dat woord geweldloos hebben?
Ja.
Ik had hier opgeschreven, is geweldloos communiceren voor watjes?
Ja, volgens sommige mensen wel, ja.
Ja.
Ja. Er is een boek van Thomas Dassamboer van Stop Being Nice, Start Being Genuine. En dat gaat dus precies ook over geweldloze communicatie. Veel mensen denken dat het gaat over dingen aardig zeggen. Daar gaat het helemaal niet over. En natuurlijk hoef je ook niet onaardig te zijn, maar je bent authentiek. Het kan dus ook zijn dat je zegt, weet je, in deze conversatie, ik verveel me. Ik heb behoefte aan diepgang. Zullen we dit en dat?
Ja.
Dus het kan ook heel recht voor z'n raap zijn. En als je boos bent, dan kun je dat ook gewoon zeggen. Ik ben echt pissig, ik wil respect. Maar ik zeg niet, ik ben pissig omdat jij respectloos bent. Dat is het verschil.
Ja, ja, je houdt het bij jezelf.
Ja.
Ik voel me
ik omdat
zo,
ik
omdat ik, ja.
Ja, en niet ik omdat jij. Dat is een beetje wat jij net zei eerder in het gesprek.
Ja.
Dat de ander dat zo kan interpreteren. En andersom ook, jij omdat ik, niet jij omdat ik.
Nee,
hè? Dus mami wordt verdrietig als jij je kamer niet opruimt. Nee, dat is guilt induction.
Ja, ja. Ja, dus het is, ik voel me, en dat kan ook positief natuurlijk zijn.
Ja.
Ik voel me blij omdat jij nu met mij praat.
Ja,
en dat geeft me
omdat wij verbinding ervaren en een passie delen.
Verbinding wordt vervuld.
Ja.
En jij voelt je, en dan kan ik een gevoel invullen en een behoefte raden, zou ik maar zeggen. Dat
ja,
is
precies.
Het verhaal.
Ja.
En dan
ja.
dat verzoek wat eraan gekoppeld wordt. Wat voor soort verzoeken moet ik dan aan denken? Als je...
Nou, het grappige is, op het moment dat je empathisch gaat luisteren, je kan overigens wel verzoeken doen.
Mm-hmm.
Maar meestal in de basis is het echt is meer gissen van wat er leeft aan gevoel en behoefte. En dat doe je op een vragende manier. Het is geen statement. Je gaat natuurlijk niet zeggen, je bent zeker verdrietig, hè? Want je had zeker erkenning gewild. Ja, zo werkt het natuurlijk niet.
Nee, die non-verbale attitude en de stoom van de stem doen natuurlijk ook heel veel.
Precies,
ja.
Precies. Ja, dus, maar inderdaad, jij omdat jij. En dat is ook zo merkbaar. Want op het moment dat ik mezelf daaraan toevoeg, dat ik jij omdat ik ga doen of ik omdat jij, dan kan een ander heel makkelijk happen en zeggen, ja, precies, want jij hebt het gedaan.
Ja.
En dat is best wel
een kunst om
daaruit
te blijven. En dan ga je in het geweld zitten.
Ja, dan gaat het zo door elkaar. Je gaat echt ik omdat ik en jij omdat jij.
Ja, ja. Nou, het is mooi dat we dat eventjes aan de orde hebben gesteld. Juist, ik stelde die vraag ook omdat je die in de, in de wijde wereld zeg maar kunt verwachten. Maar die hebben we denk ik aardig getackled. Ik wilde even met je naar een kolompje over iets met NLP dat mij bezighoudt, dat heet ankeren.
Neurolinguistisch programmeren. Taal die je op je zenuwen laat werken.
Je kunt als je een sterke negatieve emotie beleeft op zoek gaan naar de schoonheid van jouw behoefte die onder dat gevoel woont. Je voelt bijvoorbeeld verdriet omdat je vindt dat een ander je heeft gekwetst. Of omgekeerd, je voelt spijt omdat je vindt dat je een ander pijn hebt gedaan. Welke behoefte zit er onder dat verdriet en onder die spijt? Had je bijvoorbeeld behoefte aan echte aandacht van die ander? Of had je behoefte aan rust en gaf je de ander toen de aandacht niet die deze wel verwachtte? Ga eens naar een ander moment toe waarop je echte aandacht of rust helemaal hebt ervaren. Zeg, zie, hoor, voel, ruik en proef wat je toen hebt waargenomen. Wees specifiek en maak de ervaring groter en meer intens. En druk op het hoogtepunt van die ervaring, bijvoorbeeld duim en wijsvinger tegen elkaar. Op die manier plaats je wat we in NLP een anker noemen. Je slaat de herinnering aan een mooie ervaring op, zodat je die kunt oproepen als je een negatieve emotie hebt. En die wordt dan vervangen door het anker, het goede gevoel. Wat denk je als je dit hoort?
Ja, herkenbaar. En ik combineer dat gevoel ook altijd met de behoefte. Dus aan het einde stond iets van, als je dan een negatief gevoel hebt, dat je dan met dat anker weer naar het positieve gevoel kan gaan. Dat bij mij zou dat zijn van ja, toch die behoefte weer zoeken. En bovendien, ik denk zelf niet zo in negatieve of positieve gevoelens. Het zijn gevoelens die ontstaan als een behoefte wel of niet vervuld is. Dus, maar ja, daar ben ik ook helemaal van doordrenkt.
Dus, nee, dat snap ik. Nou ja, ik zit er even over na te denken, omdat ik kan nog wel eens ongelooflijk veel spijt hebben van dingen die ik heb gedaan. En dan mezelf daar behoorlijk voor straffen. En het interessante van geweldloze communicatie vind ik dan dat je dus ook jezelf geweldloos kunt benaderen door eens te kijken van ja, wat heb je gedaan en welke behoefte heb je daarmee vervuld? Er zit ook nog een andere kant aan natuurlijk.
Precies, ja, helemaal. Ja, dat proces, zeker dat spijtproces, het helen van spijt, dat heeft echt mijn leven wel veranderd.
Ja?
Ja. Dus ik herken heel erg wat je zegt over negatieve gevoelens, zeg ik het zelf ook. Maar over nare dingen denken over mezelf of veroordelend denken over mezelf. Het heeft me überhaupt een tijd gekost om erachter te komen dat ik überhaupt vol zat van dat soort gedachten. Dus ik wist het niet eens. Ik heb daar echt pagina's vol over uitgeschreven in mijn certificeringstraject. Waarbij ik gewoon steeds verslagen ging schrijven uit mijn gewone leven en ook uit mijn trainende leven. En daarin kwam ik erachter hoeveel drek er eigenlijk in mijn hoofd zat. En wat mijn common talk naar mezelf was. Van, oh, je bent weer zo lekker laat opgestaan, hè? En waarom heb je geen yoga gedaan? En waarom dit niet? En dat was continue oordelen naar mezelf. En dat heb ik wel eindeloos kunnen vertalen naar wat er dan bij me leeft en waar ik behoefte aan heb. En dat is nog even, dat was ook een beetje in het spijtproces, ja.
Ja, waardoor die oordelen bleef je in een soort vicieuze cirkel zitten, dat je negatief bleef over jezelf.
Precies, zonder het te beseffen, ja. Dus het kwam allemaal boven water inderdaad, met toen ik hieraan begon eigenlijk te leren vertalen. Ja.
Ja, want jij zei in het begin van ja, dat het dat geweldloze communicatie jou ook heeft, of met name heeft geholpen om jezelf te veranderen, om gelukkiger te leven. Ik las in Volkskrant Magazine een interview met een actrice en ook een schrijfster, Dylan Jurdakul, die een boek heeft geschreven. Maskerziel heet het, ja. Autobiografische debuutroman. En een van de vragen aan haar is, wat is de beste les die je uit alle therapieën hebt opgedaan? En ze zei, ja, ik heb erin gezien dat ik in de buitenwereld een masker droeg. Ik hield een beeld in stand dat ik een harde, stoere tante was. Maar in mijn binnenwereld was ik kapot en daar zat het meisje dat geen aandacht kreeg van anderen en dat zich lelijk en negatief voelde. En als je niet op één lijn zit met wat je naar buiten uitstraalt, dan raak je verpletterd.
Dat is kernachtig samengevat. Ja, zeker.
En jij zegt van je kunt in ieder geval jezelf helpen door jezelf te koesteren, door te kijken van hey, wat zit er onder die oordelen? Wat is jouw Wat is je diepste behoefte?
Ja, ja, en het is een combinatie, denk ik. Want ik kwam, toen ik bij geweldloze communicatie in contact kwam, ook bij andere mensengroepen, andere tribes, zal ik maar zeggen. Dus ook meer mensen die naar mij konden luisteren. Ik kon ook leren luisteren. Daar had ik helemaal geen kaas van gegeten. Mijn grootste pijn was dat ik niet beluisterd was. Maar ik kon dat ook helemaal zelf niet, natuurlijk. Dus dat kwam allemaal op gang. En ik zit nu te zoeken naar je vraag. Wat was je vraag?
Het ging over dat als je echte aandacht aan jezelf geeft. Of als je echte aandacht krijgt, dat helend is.
Ja,
zeg maar.
Aandacht aan mezelf. Ja, en het is eigenlijk bij mij begonnen met rouwen. Gewoon rouwen na de scheiding. Dat ik zoveel ging huilen. Ik denk een jaar lang of zo. En daardoor kwam ik überhaupt in wat andere gebieden van mezelf. Ja. Dus dat heeft denk ik iets geopend in mij, zodat ik überhaupt kon leren voelen. Maar dat was nog voordat ik geweldloos communicatie.
Ja, en je zegt ook van als jij als je zelf dus iets wil doen om je eigen onrustige en nare gevoelens beter te maken, dan zoek dan ook goed gezelschap op van mensen die kunnen luisteren.
Zeker, mensen die kunnen luisteren, ja. En ik heb later ook mensen gecoacht die uit het hulpverleningscircuit kwamen. Net zoals ik ook niet goed daarin geholpen waren. Niet effectief. En die kwamen dan bij mij en die zeiden van, ja, waarom gebeurt dat niet in het gewone GGD-omgeving? Overigens, volgens mij is dat nu behoorlijk verbeterd, hoor. Dat ook bij psychiaters, veel meer aandacht voor trauma. Maar ja, naar jezelf toe gaan en kijken hoe je zachter voor jezelf kan worden. Ja, dat is wel. Daar heeft in ieder geval voor mij geweldloze communicatie echt tools voor gegeven. Er zijn natuurlijk heel veel andere dingen, maar dit is voor mij wel heel krachtig gebleken. Ja.
Ja. Denk je ook wel dat er mensen zijn die juist wel behoefte aan hebben om in hun negatieve gevoel te blijven?
Ik weet niet of ze er behoefte aan hebben. Er zullen wel goede redenen zijn, misschien. Maar of daar behoefte aan is, dat weet ik niet.
Nou ja, ik vraag wel eens aan mensen van wat levert het je op om zo verdrietig te zijn? En dan zeggen ze tegen mij van, dat levert helemaal niks op. Dan zeg ik, nee, maar waarom doe je het dan?
Ja, secundaire ziektewinst heb ik ook eens gehoord. Ja,
secondary gain. Ja, precies.
Ja. Ja, dat weet ik. Het is bij mij ook wel eens gesteld, die vraag. Maar het is voor mij ook echt gereedschap. Je kunt wel willen veranderen, maar als je het gereedschap niet hebt, hoe doe je dat dan? Dus voor mij is dat heel erg key geweest daarin. Ja. Ja, en überhaupt beseffen. Beseffen van wat ik net zei. Ik had niet eens in de gaten dat ik zoveel negatieve verhalen tegen mezelf zei. Dat zat zo diep in mezelf, dat was totaal onzichtbaar voor mij.
En dat is door geweldloze communicatie, heb je dat ontdekt eigenlijk?
Ja, en omdat ik een certificeringstraject inging. Want heel intensief ging ik steeds terugblikken en opschrijven. En dat heeft mij heel veel opgeleverd. Ja.
Ja.
Niet altijd leuk, maar wel inzichtelijk, ja.
Ja, dat zou iedereen eens moeten doen. Hè? Alle oordelen moeten opschrijven, uitschrijven, uitspreken.
Ja,
die men
heerlijk,
heeft,
heerlijk. Ja, ik hou wel van oordelen, hoor, nog steeds.
Ja?
Ja, ik vind het wel leuk. We zouden geen literatuur meer hebben en geen kunst, denk ik, als we dat niet zouden hebben.
Ja.
Nee, dus selecteer ze lekker.
Ja.
Het is fijn, nogmaals, wat ik het begin zei, om een keuze te hebben. Dat ik besef, oh ja, wacht, dit verrijkt mijn leven niet, dan kan ik het vertalen.
Ja, je wordt er niet een heilige van, denk ik, van geweldloze communicatie. Maar je kunt, denk ik, wel op een gegeven moment ook terugschakelen. Nadat je hebt geoordeeld, kun je denken van, hey, wat voel ik eigenlijk en welke behoeften zitten onder?
Ja, nee, ik bedoel, elk moment, bedoel, als ik zeg het is lekkere thee, dan ben ik al aan het oordelen. Dus het leven zonder oordelen is bijna niet mogelijk. Maar als het echt in de weg gaat zitten tussen jou en mij of iemand anders, dan is het heel fijn om het te kunnen vertalen, snel.
Ja.
Tot het moment dat die oordelen niet eens meer opkomen. Omdat ik al meteen denk, oh wacht even, die persoon heeft empathie nodig als iemand bozig doet of ik weet niet wat.
En werkt het ook bij jou? Jij bent samen met de trainer. Lossen jullie zo ook ruzies op met elkaar? Of hebben jullie nooit meer?
Wij mogen graag de draak steken met geweldloze communicatie. Als je er allebei mee bezig bent, dan zeggen wij dingen als, voel je al schuldig of moet ik nog even doorgaan? Dus wij kunnen er met name heel erg om lachen. Wij hebben natuurlijk irritaties en dingen. En die spreken we uit en die spreken we door. Ja, soms is het ook een moment, een kwestie van timing.
Ja.
Ja. Maar als ik kijk naar vroeger, mijn leven voor 15 jaar geleden, ja, dan is er wel heel veel veranderd. Dan had ik me veel meer kunnen ergeren of langer kunnen rondlopen met dingen. Het niet over kunnen hebben, niet weten hoe. Dus ja, er is wel heel veel veranderd. Ja.
Dus Marcel Rosenberg was de leraar die verscheen toen de leerling er klaar voor was.
Ja, nou, er zijn nogal wat leerlingen van hem. Ja.
Ja.
Ja, hij heeft ons ook, hij heeft mijn man en mij ook aan elkaar verbonden, om het zo maar te zeggen. Oh, nee, niet echt, maar ja, er zijn natuurlijk ook heel veel mensen samengekomen dankzij hem. Ja.
Maar hij is in ieder geval een belangrijke gids in jouw leven.
Ja, ik voel hem nog achter me staan. Ja.
Ja, hij is overleden in 2015.
Ja.
Maar hij leeft nog voort.
Hij leeft absoluut voort, ja. Tijdens de laatste training met hem, waar wij bij zaten, toen was hij in tranen en toen liepen we ongeveer, nou ja, dat is een heel verhaal, maar in ieder geval de vrouw die een van de boeken heeft geschreven, over het oefenen van geweldloze communicatie, die zei, wat is er, Marshall? En wat is er, ben je bang dat je, als je er niet meer bent, dat het dan niet meer doorgaat? Je hoeft niet bang te zijn. We carry the torch. En toen stonden we allemaal met een denkbeeldige torch. Wat is het? Een fakkel in onze handen om het door te geven. Ja, dat is prachtig.
Dat is mooi.
Ja.
Dankjewel, Susanne.
Ja, dankjewel, Bob. Ja.
Dit was deel 10 van de podcast Anders Denken, Anders Doen met Susanna Rus. Die oordelen van zichzelf en anderen leerde te transformeren in gevoelens, behoeften en verzoeken. En die ontdekte hoe echte, empathische aandacht meer pijn kan helen dan de sterkste medicijnen. Geweldloze communicatie vermindert vijandigheid en nare emoties, zoals verdriet, angst, boosheid of pijn en verdiept relaties. En wie achter elke nee de ja van zichzelf of de ander kan ontdekken, herpakt de regie over zijn of haar leven. En is dat niet geweldig? Ik voel me dankbaar dat je luisterde naar deze 10e podcast. Omdat mijn behoefte aan verbinding daarmee wordt vervuld. En wil je blijven luisteren naar deze podcast?